Goedemorgen, gemeente. Goedemorgen, gemeenteleden, gasten en luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze dienst. Vandaag begint de tweede etappe van de reis van je leven. Het thema is opengaan voor Christus. Voorganger is Daniel Timmerman. Mijn naam is Lisbeth Molen. Ik ben vandaag ouderling van dienst. Na afloop sta ik met de voorganger voor in de kerk. Met vragen en opmerkingen bent u of jij dan van harte welkom. De kinderen van kinderbijbelgroep 1, 2 en 3 komen bij elkaar voor de Kids Praise. Ook tienergroep 1 en 2 komen bij elkaar. Organist, pianist is Asako Beten. Volgende week wordt Rowan Boy gedoopt in de ochtenddienst. De collecte is vandaag voor Emma Bukwini. Voor de collecte zal een presentatie op de beamer te zien zijn. De bloemen gaan vandaag als goed van de gemeente naar Siska Blokpoel. Wie kan de bloemen brengen? Ja, dankjewel. Vanmiddag is er geen dienst in dit kerkgebouw, behalve die van onze Koreaanse zusters en broeders. We zingen nu gezang 21. Na stilte, belijdenis van onze afhankelijkheid van God en gebed zingen we E152. Daarna mogen de kinderen en tieners naar hun plek. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Stilte voor God en keer ons tot Hem. Onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Genade en vrede, voor u en voor jou, van God de Vader door de Heer Jezus Christus. Amen. Mogen best blijven hoor, daar heb ik niks op tegen. Maar de kinderen mogen ook naar de kidsplace gaan en de tieners ook naar hun eigen plek, dus dit is je kans. We komen nu bij het stukje van de dienst waar op mijn liturgieblad boven staat verootmoediging. Dat is echt weer zo'n kerkwoord, verootmoediging. Wat is dat eigenlijk? Dat is dat we aan het begin van de dienst heel duidelijk laten blijken naar God en naar elkaar. Wij komen hier niet als mensen die denken, wij hebben het gemaakt. Wij hebben het zo goed voor elkaar in het leven en ons geloofsleven is even de kers op de taart. Echt niet. Wij komen hier als bescheiden mensen. Mensen die ook weten van fouten in ons leven en van de gebrokenheid in de wereld. En dat gaan we uitspreken en ook elkaar toezingen. En dat doen we vandaag als volgt. Ik lees een gedeelte voor uit Psalm 51. Psalm 51 is een heel intense psalm waarmee David zijn zonde beleidt aan God. Daarna zal Gert-Jan Mees iets laten zien van een schilderij dat hij gemaakt heeft over deze psalm. En in die psalm gaat het ook over de Heilige Geest. Een vraag dat de Geest ons nieuw maakt. Dat zal Gert-Jan doen. En dan ook vertellen wat hij op dat schilderij geschreven heeft. Daarna gaan we samen het lied zingen dat eigenlijk ook een berijming is van die psalm. Dat is lied 16 uit de eigen bundel. Create in me a clean heart. Dus eerst zal ik een stukje voorlezen uit Psalm 51. En daarna laat Gert-Jan wat zien. God, u bent goed. Heb medelijden met mij. Uw liefde is groot. Vergeef me mijn zonden. Neem mijn schuld weg. Maak mij weer schoon. Ik weet wat ik verkeerd heb gedaan. Steeds denk ik aan mijn fouten. Ik ben schuldig. Schuldig tegenover u. Ik heb gedaan wat u verkeerd vindt. God, u bent een goede rechter. U geeft een eerlijk oordeel over mij. Ik had al schuld toen ik geboren werd. In de buik van mijn moeder was ik al schuldig. Maar u wilt dat ik u trouw ben. En u helpt me daarbij. U zult mij wijsheid geven diep in mijn hart. Neem mijn schuld weg. Dan kan ik weer bij u komen. Maak mij weer schoon. Zo schoon als witte sneeuw. U hebt me zwaar gestraft. Maak me nu weer vrolijk en gelukkig. Laat me weer juichen. Let niet meer op mijn zonde. Vergeet wat ik verkeerd gedaan heb. Gert-Jan. Kijk.
Psalm 51. Een gebroken geest en een berouwvol hart. Creëer in mij een schoon hart en herstel in mij de juiste geest. Gooi mij niet weg van uw aanwezigheid, o Heer, en pak niet de Heilige Geest van mij. En herstel in mij de vreugde van uw redding. En vergroot me de wil in mij.
Dankjewel. Mooi om zo de manier te zien hoe je dit beeld van die psalm hebt gepakt. Het past ook mooi bij ons project waarin we met de geest bezig zijn. Met woorden, maar ook met vormen en beelden. Dankjewel dat je dit met ons wilde delen. Gaan we nu zingen lied 16, Create in Me a Clean Heart. Laten we samen gaan bidden. Zo komen we bij u, Heer onze Vader, met de vraag dat u met uw geest bij ons wil blijven. Dat u uw geest niet wegneemt van ons. Zoals we vorige week hoorden in de eerste etappe van ons gemeenteproject. We kunnen niet leven zonder uw geest. Neemt u uw adem weg, dan stopt het leven. En als u uw geest van ons wegneemt, Heer, dan kunnen we echt niet verder. Daarom willen we u bidden, Heer. Kom met uw Heilige Geest en vernieuw ons. Vul ons. Leid ons. Wilt u dat ook in deze dienst doen, Heer? Hier in deze zaal. Via de techniek, de muziek. Via de woorden die we horen. Bij de kidsprays. Bij de tienergroepen. En ook in de komende week, Heer, als we elkaar ontmoeten misschien in de groepen van de reis van je leven. Heer, leid ons alstublieft door uw Heilige Geest. Heer, wilt u ons afgestemd doen zijn op wat uw geest wil zeggen? Want Heer, u kunt dingen tegen ons zeggen, maar het kan ons net zo gaan als dat we in een kamer zijn en de radio staat aan, maar we luisteren niet echt. Heer, wilt u dan geven dat we van binnenuit het gaan opmerken wat u zegt? Heer, dan wilt u alles wat daarvoor in de weg staat, genadig wegnemen. Misschien zonden, zoals we met Psalm 51 ook heel nadrukkelijk hebben gezegd. Onze zonden zitten in de weg. Misschien teleurstelling, misschien twijfels. Misschien dat we gewoon te druk zijn. Heer, geef ons dat we een open hart mogen hebben voor wat u ons wil geven, ook in deze dienst. Heer, en als we zo bidden voor onszelf, dan willen we bidden, Heer, dat u verder wil gaan met uw grote werk in deze wereld. De komst van uw koninkrijk. Wilt u geven dat ook op veel meer plaatsen, Heer, uw woorden open gaan. U mensen op het spoor brengt van uw koninkrijk. Wilt u ook zijn bij onze vervolgde broers en zussen in andere gebieden van de wereld. Wilt u hen moed geven en kracht om het vol te houden. Heer, wilt u ook in de andere gemeentes hier in Eindhoven en de regio werken? Heer, dat vragen we u. Uit genade. Met vertrouwen. In Jezus' naam. Amen. Ik zal vandaag zelf de schriftlezingen verzorgen. En die zijn uit het Bijbelboek Handelingen om te beginnen. En daarna uit de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs. En die laatste lezen we uit de Bijbel in gewone taal. Handelingen 16. Daar vallen we midden in een reisverslag van Paulus en Silas en mogelijk ook Lucas, in ieder geval een groepje mensen. En we zijn op weg door het gebied dat we nu Turkije noemen. Handelingen 16 vers 6. Ze trokken door Frigië en de landstreek Galatië, omdat ze door de Heilige Geest werden verhinderd Gods woord in Azië te verkondigen. Toen ze bij de grens van Mysië kwamen, wilden ze doorreizen naar Bithynië. Maar dat stond de geest van Jezus hun niet toe. Daarom trokken ze door Mysië tot ze de kust bereikten en in Troas aankwamen. Daar kreeg Paulus 's nachts een visioen, waarin een man uit Macedonië hem toeriep: steek over naar Macedonië en kom ons te hulp. Toen Paulus dit visioen had gezien, wilden we meteen naar Macedonië vertrekken, omdat we eruit opmaakten dat God ons geroepen had om aan de mensen daar het evangelie te verkondigen. We gingen in Troas aan boord van een schip en zetten rechtstreeks koers naar Samothrake. De dag daarop voeren we verder naar Neapolis. Vandaar reisden we naar Filippi, een belangrijke stad in dat deel van Macedonië. In deze stad, die volgens Romeins recht wordt bestuurd, bleven we enkele dagen. Op Sabbat gingen we naar de stadspoort uit in de richting van de rivier, want we vermoeden dat daar een gebedsplaats was. We gingen zitten en spraken de vrouwen toe die daar bijeen waren gekomen. Een van onze toehoorsters was een vrouw uit Thyatira die in purperstoffen handelde. Ze heette Lydia en vereerde God. De Heer opende haar hart voor de woorden van Paulus. Nadat zij en haar huisgenoten waren gedoopt, nodigde ze ons uit met de woorden: als u ervan overtuigd bent dat ik in de Heer geloof, neem dan bij mij uw intrek. Ze drong er bij ons sterk op aan. Gebeurt hier iets dat omschreven wordt dat als dat de Heer het hart van Lydia opende. Paulus, de zendeling, de missionaris, die zag dat gebeuren. Waar hij kwam en over Jezus ging vertellen, zag hij dat gebeuren, dat harten open gingen. Maar hij zag ook het tegendeel. Dat mensen zo hard werden als een steen en zeiden: ga toch weg met je Jezus. En hoe komt dat nou? Nou, Paulus heeft erover nagedacht en ook wijsheid van God van gekregen. En hij beschrijft dat in 1 Korinthe 2. En dat lezen we in de tweede lezing. 1 Korinthe 2, ik begin bij vers 1. Het gaat dan over mensen in Korinthië. Vrienden, ik ben ooit bij jullie gekomen om te vertellen over Gods plan met de mensen. Ik gebruikte geen mooie en wijze woorden om jullie te overtuigen. Ik wilde jullie alleen maar vertellen over Jezus Christus en over zijn dood aan het kruis. Ik kwam niet als iemand die trots is op zichzelf. Ik was juist zwak en bang. Ik gebruikte geen wijze woorden om jullie te overtuigen. En toch geloofden jullie wat ik zei, omdat de Heilige Geest jullie daar de kracht voor gaf. Want zo moest jullie geloof beginnen, door Gods kracht en niet door menselijke wijsheid. En dan vanaf vers 10. God heeft zijn plan bekendgemaakt aan mij en aan anderen die het goede nieuws vertellen. Hij deed dat door ons zijn Heilige Geest te geven. Gods Geest weet alles, zelfs wat God denkt. Hoe een mens van binnen is, dat weet alleen de geest van die persoon. En net zo weet alleen de geest van God wat God denkt. God zal ons redden. Zo goed is Hij voor ons. Dat weten wij niet dankzij onze menselijke geest, maar dankzij de geest die God ons gegeven heeft. Ik vertel Gods goede nieuws zoals de Heilige Geest het mij geleerd heeft. Ik gebruik de woorden die de geest mij geeft, niet de woorden die je van mij wijze mensen kunt leren. Mensen zonder Gods geest nemen Gods boodschap niet aan. Ze vinden die boodschap onzin. Ze kunnen die ook niet begrijpen, want je hebt de geest nodig om Gods boodschap te kunnen beoordelen. Mensen zoals wij, die zich helemaal laten leiden door Gods geest, kunnen alles beoordelen. Anderen kunnen ons niet beoordelen, dat kan alleen God. En in de heilige boeken staat: niemand kent de gedachten van de Heer zo goed dat hij de Heer raad kan geven. Maar wij kennen de gedachten van Christus. Dit is het woord van God. Laten we nu voor de verkondiging zingen gezang 168, vers 1, 5 en 6. O Jezus Christus, licht ze bij, die leven aan uw licht voorbij. de reis van je leven voor mensen die misschien niet elke zondag hier zitten. Welkom trouwens. De reis van je leven, dat is een gemeenteproject waarin we zoals nu een aantal weken lang samen optrekken op zondag en in kringen door de weeks. En dan nadenken over een bepaald thema. En dit jaar is dat thema van de Heilige Geest. En voordat ik nog veel meer ga zeggen, is even dit als intro. Stel je voor dat er vandaag bij ons een groepje studenten in de kerk zou zijn. Die bezig zijn met een onderzoek. Bijvoorbeeld een onderzoek naar geloven in Nederland. Ze krijgen de opdracht mee, ga nou eens vragen aan mensen van verschillende geloven, wat ze geloven en hoe dat nou komt. Stel dat die mensen hier zouden zijn. En ze zouden u of jou vragen, gewoon. En meneer, mevrouw, hoe komt het nou dat jij gelovig bent geworden? Wat zou je dan antwoorden? Hoe komt het nou dat jij gelovig bent geworden? Ik stel voor dat we, voordat ik verder ga met dit Bijbelgedeelte, allemaal even een minuut of wat over die vragen nadenken. Ik ga niet van jullie vragen dat jullie dat hier ter plekke delen met elkaar. Het kan wel een goede opstap zijn voor een gesprek in je kring of misschien wel bij de koffie. Maar het is nu vooral om even gewoon zelf alvast over het thema na te denken. Hoe komt het nou dat ik gelovig ben geworden? Asako zal wat spelen en laat onze gedachten gaan en daarna gaan we verder. Ja, hoe ben ik gelovig geworden? Ik kan me zo voorstellen dat er in die paar minuten een heleboel verschillende antwoorden naar boven zijn gekomen. Misschien zal de een zeggen, ja, ik weet het eigenlijk gewoon echt niet, maar ik heb het idee dat het er gewoon altijd al geweest is. Ik ben ermee opgevoed. Ik heb het op school meegekregen misschien. Het is er gewoon altijd geweest. Als ik bij mezelf naga, ja, ik denk ook dat ik inderdaad heel veel van huis heb meegekregen. En ik denk ook aan een meester op school die altijd zo mooi kon vertellen. En ik meende dat je merkte dat hij het meende. Nou, zo kan dat, hè. Ik kan me ook voorstellen dat iemand zegt, ja, maar bij mij was het er eigenlijk eerst niet. En ik ben via een vriend, een bekende, misschien wel een partner, op het spoor gekomen van het geloof. En op een gegeven moment ging het bij mijzelf ook leven. Weer een ander zal zeggen, nou, ik ben er wel mee opgevoed, maar eerst was het gewoon een kwestie van traditie. Maar toen in die fase, of misschien wel op dat moment, werd het levend voor mij. Het kan ook zijn dat je hier zit en denkt, ja, Eigenlijk weet ik het niet zo goed of ik het wel geloof. Of ik het al geloof of nog geloof. Kan, hè? We zijn hier allemaal verschillend. Hoe je hier ook zit, uw en jouw antwoord mag er zijn. En het is fijn dat we hier allemaal zijn, zo verschillend als we zijn. En Gods woord heeft voor ons allemaal veel te zeggen. Laten we eens beginnen met die vraag, hoe ben je gelovig geworden, te stellen aan Lydia. Lydia, we weten niet veel van haar, maar wat we er wel van weten is dat ze een geslaagde zakenvrouw was. Een geslaagde zakenvrouw uit een stadje in het huidige Griekenland. En iemand die zelfstandig in het leven stond. Zo zelfstandig dat ze, anders dan wat de gewoonte was in haar stad, op zoek ging naar een ander geloof. En dus op Sabbat naar een plek toe ging waar ze wist, hier zijn mensen, Joodse mensen of geïnteresseerde mensen, die bidden op de manier van het Joodse volk. Zonder een beeld, zonder een altaar, maar gewoon bij de rivier. Misschien was er een klein gebouwtje of stonden ze buiten. Ze gingen bidden. En op een van die sabbatten, dat ze dan naar die rivier toe gaat, gebeurt er iets wat we vandaag op deze tweede dag van het project noemen, dat haar leven open gaat voor Christus. En stel dat we haar de vraag konden stellen, hoe kwam dat nou, Lydia? Hoe ben jij nou gelovig geworden? Of dat we het aan Paulus konden vragen, hoe kwam dat nou in het leven van Lydia? Nou, dan komen we in de Bijbel verschillende antwoorden op het spoor, en vier daarvan wil ik vandaag aan jullie vertellen. Hoe kwam het dat Lydia gelovig werd? Dat heeft te maken met het grote plan van de Heilige Geest. Misschien is het je bij de Bijbellezing opgevallen. We begonnen met een vrij droge opsomming van een soort reisverslag van Paulus en zijn medewerkers. Er zit iets vreemds in. Het vreemde is dat de geest af en toe ingrijpt. Paulus had een duidelijke missionaire strategie. Hij was doelgericht bezig. Hij wilde gebieden langs en overal in de steden mensen over Jezus vertellen. Maar op een gegeven moment, twee keer zelfs, is daar dan de Heilige Geest die op de een of andere manier zegt, ho, stop, Paulus, niet deze kant op. Ja, maar Heer, er zijn nog zoveel mensen die nog niet van u hebben gehoord daar. Nee, stop. Het is opvallend. We zien hier een plaatje van de zendingsreis van Paulus. Het gaat niet om de details hier. Om het beeld, die rode lijn daarboven. Dat is de reis van Paulus door wat nu Turkije heet. En dan wil hij eigenlijk naar het oosten, naar rechts, om dat stukje te gaan bearbeiden. En dan zegt de geest, nee, steek over. De geest heeft zo zijn eigen routes, gaat zijn weg door de tijd en door de geschiedenis. Best kans dat zonder die man die staat te roepen, kom en help ons, Paulus zijn hele leven als apostel in Turkije en het Midden-Oosten was gebleven. Dat is logisch. Maar de geest heeft zo zijn eigen plan en zet de koers uit. En daardoor kwam het dat tegen alle verwachtingen in opeens Lydia in aanraking kwam met Jezus. En zo is het gekomen dat wij ergens op ons stukje van de wereldbol geboren zijn in een land waar de kans nog altijd behoorlijk groot is dat je hoort over Jezus. De geest heeft ook ergens in de geschiedenis de baan van Gods evangelie richting Europa geleid. Misschien gaat het nu weer de andere kant op, maar nog altijd hebben we hier in Nederland veel gelegenheid om te horen over Jezus. En wij snappen niet hoe dat werkt en waarom dat zo gaat. Maar het is wel zo dat wij horen over hem heeft te maken met het grote plan van Gods geest. Tweede, hoe kwam het dat Lydia gelovig werd? De geest heeft haar leven voorbereid voor het evangelie. Er gebeurt er iets heel bijzonders blijkbaar op die ene sabbat. De Heer opende haar hart. Maar het is niet zo dat het nou opeens uit de lucht kwam vallen. Alleen al het feit dat ze daar was. En niet gewoon aan het werk was. Dat geeft al aan dat God, dat de geest in haar leven bezig is geweest. Lydia wordt een vrouw genoemd die God vereerde. Wat de vertaling niet zo goed duidelijk maakt, is dat Lydia daarmee hoorde bij een duidelijk afgebakende groep. Er was in die tijd rondom de synagoge, rondom het Jodendom, een behoorlijk grote groep van mensen die, net als Lydia, geïnteresseerd waren in het Jodendom, in de Bijbel, de gebeden ook kenden en meebaden. Alleen voor wie de stap om echt Joods te worden te groot was. Mannen die zich moesten laten besnijden. Een zakenvrouw als Lydia die dan haar zaak dicht zou moeten doen op Sabbat. Dat was een stap te ver. Maar ze waren wel betrokken bij de God van Israël. En ik denk dat de geest daarin ook bezig is om mensen op het spoor te zetten. Paulus, die zoekt heel vaak juist deze mensen op. De Godvereerders, zoals Lydia. En juist bij deze mensen vindt hij vaak ingang. Dus de geest werkt voorbereidend. Ook buiten, dat het Bijbel wordt verkondigd en dat Jezus wordt verkondigd. Er is een bredere kring rondom dat, rondom het middelpunt. En daar werkt de geest. En ik denk dat we hier te maken hebben met een patroon. Stel dat er in onze gemeente, dit is een foto van een groepje jongens die onlangs ergens in een achtertuin belijdenis hebben gedaan van hun geloof. Stel dat er bij ons in de gemeente jongeren zijn die zeggen, ja, ik geloof, ik doe belijdenis. Dan is dat omdat ze op een gegeven moment een persoonlijke keuze hebben gemaakt. Maar ook in hun leven is er al heel veel voorbereidends geweest. Misschien wel, dat de Bijbel werd gelezen aan tafel of bij het naar bed gaan. Misschien wel dat er een gelovige opa was die altijd zo kon vertellen. Of een jeugdleider die iets kon vertellen uit haar leven. Allemaal van die voorbereidende stapjes voor zo'n grote stap. Zo kan het gaan bij onze jongeren. Zo gaat het ook vaak buiten de gemeente. Als je kijkt naar mensen die de Alpha-cursus volgen. Of mensen die later alsnog bij de kerk zich aansluiten. Een grote kans dat als je dan praat met elkaar, dat je dan ziet, ja, maar er was vroeger ook al wat. Een zondagschool. Iemand die iets vertelde. Zo werkt de geest vaak. De geest, kleine stapjes. Dan weer dit en dan weer dat. En dan gebeurt er iets. Nog één voorbeeld. Een moslim die ik een jaar geleden ongeveer ontmoette hier in Eindhoven. Die had als tiener jaren geleden in het land waar hij toen woonde, een moslimland, zomaar opeens ergens een Bijbel gevonden. Geen grote kans dat je in dat land een Bijbel tegenkomt. Maar hij had een Bijbel gevonden, was gaan lezen en het had hem nooit meer losgelaten. En een tientallen jaren later in Nederland ging hij weer op zoek. En kwam hij dus onder andere bij onze kerk uit. Daar zie je ook iets van dat voorbereidende werk van de geest. Die vaak een lang traject gaat met mensen. En wij mogen daarvan leren om met vertrouwen en met verwachting te kijken naar het werk van de geest. Want wij zouden het geloof zo graag willen geven aan je kind, je broer, je zus, je buurman, je buurvrouw, je collega. We zouden het zo graag willen geven. Wat moet ik doen? Maar zullen we nou eens beginnen met vertrouwen dat de geest al aan het werk is? Dat hij ook buiten de kring van de gemeente zijn werk aan het doen is. En misschien is jouw bijdrage niet groot, niet spectaculair. Misschien zul je wel nooit zien dat zijn of haar hart open gaat. Maar de geest kan je wel gebruiken voor dat voorbereidende traject. Laten wij dan maar gewoon doen wat wij nu kunnen doen. Wat wij nu mogen doen. Een schakeltje zijn misschien. Vertrouwen en verwachten. En dat betekent ook bijvoorbeeld heel concreet dat we gewoon maar door kunnen gaan met onze activiteiten hier in de wijk van Next. Het nieuwtje is er nu een beetje af. Gewoon maar doorgaan. Gods geest kan het gebruiken. In zijn timing en met zijn planning. zou het mooi zijn als wij ook een schakeltje mogen zijn in zijn plan. Dan de derde. Dat is eigenlijk dat kernstukje in Handelingen 16, waar dan staat dat de Heer het hart van Lydia opende. Het is één ding om geïnteresseerd te zijn, om sympathie te hebben, om een religieuze zoeker te zijn. Maar het is een ander ding om te zeggen, ja, maar dit is het voor mij. Hier ga ik me aan wijden. Dit is voor mij mijn enige troost beide in leven en sterven. Dit is het voor mij. Dat is een ander ding. Dat vraagt een verandering, een stap. Die verandering in het leven van Lydia vindt die plaats op het moment dat Paulus daar komt en het evangelie van Jezus verkondigt. Wat stond Paulus daar te vertellen? Helaas is Handelingen op dit punt heel sumier. We weten wel uit de rest van Paulus' boodschap. Waar Paulus kwam en die ging praten, had hij het altijd over Jezus. Dat kon je gewoon weten, hij ging het over Jezus hebben. En zoals Paulus dan beschrijft in 1 Korinthe 2, hij weet wat er dan gebeurt. Er zijn mensen die staan beleefd te luisteren, want die luisteren altijd beleefd en zeggen, ach, Paulus, ja, we zullen het er nog wel eens over hebben, Paulus. En dan gaan ze naar huis en denken ze, raar verhaal. Er zijn ook mensen die boos worden en die meteen merken, dit is zo irritant. Dat er iemand voor mij aan het kruis moet om voor mijn zonde te sterven. En dan ook nog eens opgestaan uit de dood, Paulus, houd toch op, man. Kom op, ga toch weg. En soms pakten ze er stenen bij en gooiden ze tegen Paulus aan, want dit is wel zo vreemd. Maar bij anderen, zegt Paulus in 1 Korinthe 2, daar gebeurt er iets anders. Bij anderen gebeurt er iets. Worden ze gegrepen door die boodschap en gaan ze zien, maar dit is zo belangrijk. Als dit waar is, dan verandert dit mijn leven. En dat is wat de geest binnen in mensen doet. Dit is een stukje erts. Ik hoop dat er mensen geen mensen bij zitten die al te veel verstand hebben van stenen. Dit is erts en ik doe maar even alsof er een diamant in zit. Stel je krijgt zo'n ruwe klomp. Je krijgt een ruwe klomp in handen. Of je ziet er eentje, je bent in de bergen aan het wandelen. En gewoon een kei. Wat moet je daar nou mee? Je geeft er een tap tegen. Weg ermee. Maar als er nou iemand is die je vertelt, in deze klomp erts, zit een diamant. Ja, dan zul je er toch alles aan doen om die steen mee te nemen en om te zorgen dat de diamant eruit komt. Dat is wat de geest doet, zegt Paulus in mijn woorden. De geest leert ons zien wat ons in Christus geschonken is. En als je het aan de buitenkant bekijkt, dan zie je een kruis, dan zie je iets lelijks, dan zie je iets irritants. En dan denk je, weg ermee. Maar door de geest ga je denken, wauw, waar gaat het dus hier over? Gaat het over redding, over toekomst, over hoop voor de wereld? Wauw, dank u wel. En dan ga je het uitpakken. Dat is de geest die dat in ons doet. Wat in Lydia's leven ook gebeurt. De geest, ik vul dat eventjes in, er staat letterlijk, de Heer opende haar hart, maar het wordt afwisselend gebruikt. Ik denk dat het eigenlijk is de geest van de Heer die dat in haar leven doet. En daarmee zijn we uit bij het diepste antwoord. Hoe komt het nou dat Lydia ging geloven? De geest opende haar hart, waardoor er iets verandert van binnen en er een positieve houding ontstaat tegenover Jezus en tegenover het evangelie. En hoe dat dan werkt, hoe merk je dat dan? De geest werkt onzichtbaar, zegt Jezus ergens. Je kunt dus niet het vastpinnen, het is als de wind die waait. En toch, we kunnen er wel iets van zeggen, van hoe de geest dat doet binnen in ons. Hoe merk je dat de geest werkt? Er ontstaat iets van een positieve houding tegenover Jezus. Je gaat houden van Jezus. Met woorden die je zelf kiest en zelf bij jou passen, ontstaat er een positieve band met Jezus. En iets anders is, hoe merk je dat de geest werkt? Het heeft te maken met de Bijbel, met het woord, met wat je verteld wordt of wat je leest. Lydia, staat haar hart werd geopend, zodat ze aandacht ging schenken aan wat Paulus zei. Eerst was het misschien de radio die aanstond, terwijl je aan het stofzuigen bent en nou, je hoort wel iets, maar het zal wel. En dan opeens, hé, maar wat zeggen ze nou? Hé, is dat echt waar? Dat je gaat luisteren. En dat het ook voor jou is. Dat is wat de geest doet. Het woord gaat voor je leven. En nog iets. Waar de geest werkt dan. Is ook altijd sprake van kracht. In de Bijbel wordt vaak over de geest gesproken. Met woorden van kracht. Zoals Paulus zegt aan de mensen in Thessalonica. Onze verkondiging aan u overtuigde immers niet alleen door woorden. Ik stond niet alleen maar te praten. Het was niet alleen maar theorie. Maar ook door de overweldigende kracht van de geest. Ja, wat moet je daar nou mee? Met de kracht van de geest. Sommige christenen zijn ervan overtuigd dat het iets heel bijzonders was. Wat wij dus echt nooit meer meemaken. Want het was iets van vroeger. Andere christenen zeggen. Ja, die kracht van de geest. We weten precies wat het is. En je moet bij ons zijn. Want dan ga je het merken. Nou, ik durf beide niet zo te zeggen. Wat ik wel weet is dat waar de geest werkt, er dingen in beweging komen. De geest die verbindt ons met Gods grote krachtbron. De geest is een transformator. We worden aangesloten met de kracht van het nieuwe leven, van de nieuwe wereld. En dat krijgt nu al in ons leven handen en voeten, krijgt vorm en inhoud. We worden aangesloten op de krachtbron van de geest. En dat kan soms gaan met intensiteit, dat je als je erbij staat denkt, wauw, wat gebeurt hier? Hier wordt een mensenleven helemaal op zijn kop gezet. Die verhalen hoor je, dat gebeurt. Het kan ook gaan in de weg van de geleidelijkheid. Dat de geest een leven lang met jou bezig is om jou om te vormen. En dat die kracht de stille kracht is die jou stukje bij beetje, dag aan dag, vernieuwt. Kracht van de geest. Dus hoe weet je nou dat de geest in je leven werkt? Nou, zoals Jezus het zegt, aan de vrucht herken je de boom. Positieve band, een klik met Jezus. Openheid naar zijn woord en de kracht van de geest die hoe dan ook aan het werk gaat in je leven. De geest werkt in ons leven. Nog één ding uit Handelingen 16. Hoe werd Lydia gelovig? De geest werkt een groot plan, werkt door landen en continenten heen. De geest is voorbereidend bezig, de geest doet iets van binnen, opent je leven. En het laatste, dat kan kort. De geest werkt door mensen in een gemeenschap te plaatsen. Misschien moet ik zeggen, van, nou, het is het directe gevolg ervan. Maar het heeft wel alles met elkaar te maken. Want wat doet Lydia als de Heer haar hart heeft geopend? Ze wordt gedoopt. En de doop is in het Nieuwe Testament de opname in het lichaam van Christus. Hoe heb je contact met je hoofd? Via het lichaam. Via broers en zussen. En als je dan aan het eind van Handelingen 16 zou lezen, dan zie je ook dat er bij haar thuis een soort huisgemeente ontstaat. Ze gaat niet in haar uppie zitten geloven, maar ze doet dat met haar huis, met haar slaven, misschien kinderen, met mensen die in de buurt wonen. Er ontstaat iets van een gemeente. En voor Lydia is dat ook heel belangrijk. Ze vraagt dat ook nog een keer om even te checken. Hé, Paulus, hè, als je nou denkt dat ik echt gelovig ben, kom dan ook bij mij in huis. Want we horen toch bij elkaar. Het is belangrijk. De geest verbindt ons met Jezus, maar verbindt ons ook met mensen, met elkaar. We hebben, zegt Paulus ergens anders, gezamenlijk door één geest de toegang tot God. Het is niet allemaal dat wij hier als individuutjes zitten en allemaal ons lijntje met God hebben. Dat hebben we. Maar we hebben door gezamenlijk, dat is het belangrijkste, gezamenlijk toegang tot God. We zijn, 1 Korinthe 12, door de doop tot één lichaam gedoopt en doordrenkt van één geest. Dat is iets van ons samen. En dat is ook de manier waarop de geest nog steeds werkt. We kunnen het, we hoeven het niet allemaal zelf uit te zoeken en uit te vinden. We worden door God in een gemeenschap geplaatst. Hoe merk je nou de kracht van de geest? Waar moet je op zitten wachten als je het hebt over de geest? Wat zou dat nu weer gaan komen? Nou, misschien wel gewoon wat hier in Filippi gebeurt. Een plek of een huis waar mensen elkaar opzoeken. Misschien wel op één bepaalde dag in de week. Iemand die dan de Bijbel opent en daar wat over zegt. Dingen zegt over Jezus. Een bad met water of een bekken waar dan mensen worden ondergedompeld of besprenkeld. Een tafel waar je naartoe loopt en waar je brood en druivensap ontvangt. Zulke dingen zijn niet te gewoon voor de geest. In de handen van de geest worden dit machtige instrumenten om ons geloof te bouwen. Opengaan voor Christus. Wat kunnen we met Lydia, met het verhaal over Lydia, als je net aan het begin van de preek misschien dacht, ik weet eigenlijk nog niet of ik wel geloof of ik het nog geloof. Waarom opent hij mijn hart niet? Of het hart van die ander aan wie ik nu denk? De geest kan harten openen, maar gebruikt geen stormram om binnen te komen. Als er voor de deur, aan onze kant van de deur, vragen of twijfels of teleurstellingen liggen, misschien is het wel zo dat Jezus dan vandaag tegen ons zegt, zie, ik sta aan de deur en ik klop. En als jij naar de deur van het slot haalt, ga ik samen met jou al die dingen die in de gang liggen oplossen. Vertrouw ze aan mij toe. Je vragen, je twijfels, je teleurstellingen, vertrouw ze aan mij toe. En dan gaan we samen het oplossen en zorgen dat je hart een beetje open kan gaan. En als je bij jezelf aan het begin van de preek bedacht, tja, hoe kan het eigenlijk? Maar ik geloof. Dan mag Lydia, Handelingen 16, ons bescheiden en dankbaar maken. Bescheiden, want wat heb je dat je niet ontvangen hebt, zegt Paulus ergens anders. Geloven gaat om genade en zelfs dat ik geloof is genade. Bescheiden en dus dankbaar. Vader, met geheven handen breng ik u mijn dank en eer, want het is uw geest die mij doet zeggen. Jezus Christus is Heer. Amen. We zingen lied 76. Hier in uw heiligdom, dicht bij uw troon. Nu iets anders. Het werd al bij de mededelingen gezegd. We gaan vandaag collecteren voor Emma Bukwini. En er zal een presentatie zijn, niet alleen op de Beamer, want we hebben vandaag gasten in ons midden. Een van onze gasten, Olga Zwarts, helemaal uit Maars hier gekomen, fijn dat je er bent, zal ons iets vertellen over het werk van Sizanani en ja, wat dat eigenlijk betekent dat we met regelmaat collecteren voor Emma Bukwini. Aan jou het woord, Olga. Oh ja, dat was me verteld, maar dat vergeet ik natuurlijk weer.
Goedemorgen, gemeente hier uit de Emmakerk, Emmauskerk. Ik zal eentje terug doen. Ik sta hier als vertegenwoordiger van Sizanani. Dat betekent in het Zulu laten wij elkaar helpen. Het is een kleine organisatie die het ontwikkelingswerk ondersteunt. Dat hoort bij het zendingswerk in het voormalige thuisland Nukutu. Je zegt het eigenlijk anders, want er zit een mooie klikklank in, maar die kan ik niet. Nukutu-gebied in Zuid-Afrika. Daar werkt dominee Tjerk Baron, de zendingspredikant. Daar zijn ook een heleboel harten opengegaan voor de heren. En er zijn kleine gemeentes ontstaan. En het is heel bijzonder dat in zo'n gebied, wat zo vreselijk verschilt met ons land, dat daar allemaal kleine kerkjes zijn, ook nu, die God net als wij aanbidden en eren. Bij dat zendingswerk is ook ontwikkelingswerk ontstaan, want het is een heel arm gebied en er moet van alles nog gedaan worden voordat de mensen een beetje in goede doen raken. En jullie ondersteunen Emma Bukwini, dat is een dorp. Je kan het een beetje rechts onderaan zien. Dat dorp en de omgeving, daar werkt mevrouw Kumalo. En die doet daar allerlei soorten dingen. Marga Baron, dat is de vrouw van dominee Baron, die geeft leiding aan het werk daar. En die is vorige week in dit gebied geweest en die heeft weer wat foto's voor jullie gemaakt. Dit is vanaf de kerk, het gebied van de kerk, de omgeving. Dus zo kijk je vanaf de kerk in de omgeving. Je ziet dat het heel droog is. Er is weer erg weinig regen gevallen de afgelopen tijd. Daar vragen ze ook gebed voor, want dat is moeilijk. Ze doen daar dus een aantal dingen met jullie geld. Dat zijn met name geletterdheidlessen, zoals Marga dat noemt. Dat is eigenlijk alfabetiseringscursussen, lezen en schrijven, maar ook rekenen. En ze stimuleren Engels. Engels is een belangrijke taal. Buiten het gebied wordt er heel veel in het Engels gedaan. En als je verder opgeleid wil worden, dan heb je ook Engels nodig. En ze helpen bij, ze geven cursussen die bedrijfjes ondersteunen. Als je een bedrijfje gaat oprichten, dan heb je natuurlijk wat meer kennis nodig. Naaien en kippenfokkerijen zijn ook, daar komen we ook nog bij. Dit is dus een klas. Sommige mensen zijn begonnen bij niks, die hadden helemaal geen opleiding. Sommigen waren al wat verder. Rekenen, klok kijken bij het begin hoort er ook bij. Engels leren is dus heel belangrijk. Dit is een vrouw, daar schrijft Marga nog iets meer over. Nobolapa Ntobela, 43 jaar. Ze had geen opleiding, want ze mocht niet naar school. Ze kwam uit een gezin waar andere kinderen wel naar school gingen, maar zij was jonger en zij moest thuis blijven om te helpen. Nu heeft ze 4 kinderen in de leeftijd van 9 tot 19 jaar. En die helpen haar nu soms ook een beetje bij haar werk. Want ze is dus helemaal begonnen vanaf niveau 0. Dat betekent dat je niet weet hoe je je potlood moet vasthouden. En nu kan ze schrijven. Een beetje onzeker en een beetje groot. Maar het is er aan het lukken. Dit zijn andere dames van de cursus ook. Die zijn door de gemeente daar ingezet om een brandpreventieteam te maken. Want het is dus erg droog en er ontstaan ook vaak branden. Zij gaan nu naar huizen om te adviseren over hoe je dat nou kan voorkomen. Daar hebben ze natuurlijk, daar moeten ze voor kunnen lezen en schrijven. En met name wat Engels. Dus daarom zitten ze ook in deze klas. Een ander deel van de activiteiten is het leren van naaien. Er is een cursus geweest en een aantal vrouwen hebben naaien geleerd. En ze willen nu met elkaar een bedrijfje opzetten om te schooluniformen bijvoorbeeld te naaien en schorten. En daar kunnen ze wel het geld mee verdienen. En alleen dan moeten ze natuurlijk ook wel weten hoe je dat een beetje bedrijfsmatig aanpakt. Want als je je hele winst opeet, als je honger hebt, dan kan je vervolgens niet meer aan nieuwe stof kopen. Ze zoeken nog een beetje een klein startkapitaaltje om materiaal te kopen. Dus als er nog iemand wat verjaardagsgeld over heeft, dan houdt Marga zich aanbevolen. Een andere poot van het werk zijn kippenfokkerijtjes. Ze kopen een stel kleine kuikentjes en die fokken ze op in een week of 6 tot 8. En dan verkopen ze ze in het gebied om te eten. Dit is mevrouw Kumalo, de docent. Zij geeft die cursussen. De vrouw van een dominee. Dit is een gedeelte van haar groep. Zo komen ze bij elkaar. Ze komen 2 keer in de week 3 uur bij elkaar. Ik moest u dus de hartelijke groeten doen van Marga en hartelijk danken namens haar medewerkers en ook namens de leerlingen. Een ander iets wat ik nog even wil zeggen, er is dadelijk een collect. Je kan ook, als je geen geld bij je hebt, tegenwoordig geld doneren via geef.nl. Moderne manier van geld overmaken. En we zoeken nog een penningmeester, want onze penningmeester gaat ermee op. Dat is even wat ik u wilde zeggen.
Dat is een mooie opmaat voor de collecte inderdaad. En, en ook heel mooi om te zien dat de geest zo concreet werkt. Hè? Dat de geest waait en mensenlevens worden opgericht. Heel mooi. Collecte inderdaad. Op mijn blaadje staat dat we eerst zullen bidden en dan collecteren. Dus we doen het even net andersom. Laten we samen danken en bidden. Dank u wel, Heere God, dat we met de beelden die we net zagen getuigen zijn van het werk van uw geest. Dat u, Heer, mensenlevens aanraakt en in beweging zet. Dat u in het gebied waar we net over hoorden, in KwaZulu-Natal, dat u daar mensen in aanraking hebt gebracht met het evangelie, dat er gemeentes zijn ontstaan. En dat uw geest daar werkt met kracht, met de stille kracht van een alfabetiseringscursus. Van een naaigroep, zodat mensen zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien, op hun benen kunnen staan en ook eigen waarde mogen krijgen. Heer, daar dank u voor. Heer, en we danken u dat u dezelfde bent, ook in Nederland. Ook hier. Heer, we willen u bidden voor de mensen die we net zagen, voor het gebied waar we net over hoorden. Wilt u hen zegenen, Heer. Wilt u hen bemoedigen. Heer, we horen dat er problemen zijn, droogte, aidsproblematiek, armoede. Heer, wilt u alle hulp en alle initiatieven die er zijn zegenen? Wilt u ook de kleine en kwetsbare gemeentes in dit gebied zegenen, Heer? Wees met onze broers en zussen in Emabukwini. Zegen onze gaven. Zegen alstublieft de inzet van Sizanani. Wilt u ook voorzien, Heer, in de vacature die waar Olga net over vertelde? Heer, zo bidden we ook voor ons land, voor onze samenleving. Zegen alstublieft onze overheid, Heer. Er is van de week in Den Haag veel gesproken over normen en waarden, over wat belangrijk is in onze samenleving. Wilt u de ministers en de volksvertegenwoordigers wijsheid geven om de goede koers uit te zetten voor ons land? Heer, wilt u zijn wereldwijd met zoveel mensen die leven in situaties van oorlog, die op de vlucht zijn, die honger hebben? Syrië, Libanon, Libië, Soedan, zoveel landen meer. Heer, wilt u ingrijpen en wilt u machthebbers aanzetten om te zoeken wat goed is, wat de vrede dient? Bidden, Heer, voor de jeugd van onze gemeente. We danken u voor hen, voor jongeren en voor kinderen. We willen u vragen, Heer, dat u hun hart opent. Heer, ze groeien op in een tijd waarin er zoveel geluiden zijn, zoveel te kiezen valt. Wilt u het wonder geven, Heer, dat hun leven open gaat voor Jezus? En we danken u dat we dat ook mogen zien gebeuren. Toen zijn bij de catechisaties, de clubs. We danken u ook voor een groep jongeren die belijdeniscatechese doet of gaat doen. Wilt u ook bij hen zijn op hun weg, hun ontdekkingstocht met u? Heer, wilt u alle jeugdwerkers zegenen, de mentoren en de jeugdassistenten. Wilt u ook zegenen in de initiatieven die er zijn in deze stad en omgeving, om jongeren te bemoedigen en hen ook in aanraking te brengen met uw liefde. De Catharina-nacht, Eindhoven Bout, Pitstof en ook nog andere. Heer, wilt u het zegenen? Heer, wilt u zijn met onze zieken? Wilt u erbij zijn, Heer, als het donker is door psychische moeite? Of ook door lichamelijke problemen die soms al zo lang duren? Heer, wilt u bemoediging geven en genezing? Heer, wees bij ons om de boodschap van Lydia een plek te geven in ons eigen leven. Hier mogen we met alles wat op ons hart ligt naar u toe gaan. En wilt u van een ieder van ons, Heer, het hart openen voor het eerst of opnieuw, steeds weer, voor uw liefde, voor uw genade. Dat vragen we, Heer, in Jezus' naam. Amen. We mogen onze gaven gaan geven voor Emabukwini. We gaan nu samen ons geloof belijden door van binnen in te stemmen met de belijdenis die ik voorlees. En dan te antwoorden met gezang 477 vers 1. Geest van hierboven, leer ons geloven. Wij geloven in de Heere God, onze Vader die alles gemaakt heeft. De wolken, de bloemen, de dieren en de mensen. Zo machtig is Hij. Wij geloven in Jezus Christus, de Zoon van God, die geboren werd in de stal van Bethlehem, die gestorven is aan het kruis en daarna begraven is. Maar na 3 dagen is Hij weer opgestaan uit de dood. Wij geloven dat de Heer Jezus naar de hemel is gegaan, dat Hij terugkomt op aarde om alles nieuw te maken. Wij geloven in de Heilige Geest, die gekomen is op het Pinksterfeest en die wonen wil in ons hart. Wij geloven dat we in de kerk bij Christus horen, als kinderen in het gezin van onze hemelse Vader, waar we allemaal thuis horen. Wij geloven dat onze Heer onze zonde vergeven wil, dat we straks een nieuw lichaam krijgen en dat we altijd bij de Heer Jezus mogen zijn. Als gezegende mensen verder gaan. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en jullie allemaal.